Laten we samen een moment nemen om God te danken. Laten we samen zingen ook. We kunnen samen recht staan in de naam van de Vader. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U roept genade, u roept weer. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Vader, dank u wel voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat we hier samen kunnen zijn om u te zoeken. Om u te danken, om u beter te leren kennen, Vader. Iedere dag hebben we u nodig. En weten dat u iedere dag ook bij ons staat. En daarom zijn we ook dankbaar. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat u bij ons bent, iedere dag. Dank u wel. Een plek
genade als een waterval van God stroom en was ons schoon. Waar zonde sterft en schande weet. Waar mijn hart vergeving weet en vrede.
Laatste lied doen voordat we luisteren naar Jan. Regeer in mij. Ik kan nog samen recht staan. Regeer in mij. Daar gaat het om. Morgen, daarom vraag ik
men mos.
Zo, goedemorgen. Zoals al aangekondigd gaan we lezen vanuit Lucas 15, de verloren zoon. Misschien ga ik het eerst keer voorlezen. Het is toch wel belangrijk dat we weten over wat dat gaat, welk bijbelgedeelte we behandelen. De gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15 vanaf vers 11 tot 32. Het is een lang stukje. En hij zeide, Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen en weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te helden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. En hij begon gebrek te lijden en hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij beheerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten, stel mij gelijk aan een uur dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot hem, tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten wij feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans en hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat gij hem gezond en wel teruggeeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu, die zoon van u is gekomen, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch de vader zeide tot hem, kind, hij zit altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren, vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Eerst in ik. Zo. Eerst bidden. Vader, wij danken u, Heer, dat we hier als gemeente met broeders en zusters ook mogen samen zijn. We danken u, Heer, dat wij met een blijdschap in ons hart mochten komen, Heer, en dat wij ook vandaag weer mogen gehoorzaam zijn aan uw woord, Heer, want u gebiedt ons, Heer, om samen te komen. Heer, om u te lofprijzen, om u te aanbidden, om u te danken voor wie u bent. Heer, en ik vraag u dan ook uw zegen, Heer, omdat ik uw woord mag spreken en dat het tot bemoediging mag zijn voor onze broeders en zusters. Vader, wilt u mij nabij zijn? Dat vraag ik in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Zo, dat gedeelte hier, dat staat natuurlijk niet zomaar los in de Bijbel. Er is altijd iets vooraf gegaan. En dat verhaal dat Jezus hier wilt vertellen, duidt namelijk op twee groepen mensen die bij Jezus waren. En we kunnen dat lezen in feite vanaf Lucas 14, vanaf vers 25. Daar staat er, vele scharen reisden met hem mede. Vele mensen kwamen bij Jezus om te luisteren naar zijn woorden. En in hoofdstuk 15 lezen we, al de tollenaars nu en de zondaars plachten om hem, tot hem te komen om hem te horen. Ook de farizeeërs en de schriftgeleerden. En die morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hem. We zien hier dat Jezus tegen bepaalde mensen spreekt. De ene waren gekomen om te horen, om te ontvangen. En de andere waren gekomen om hem terecht te wijzen. Van, weet je niet dat hij met zondaars omgaat? Twee groepen van mensen waarin Jezus zijn verhaal van de verloren zoon heel duidelijk naar voren wilt brengen. De ene waren gekomen om bemoedigd te worden, want zij wisten dat ze zondaars waren. Zij wisten dat ze door de maatschappij of door de christelijke elite van die tijd waren afgewezen. En ze hadden het nodig om bemoedigd te worden. En Jezus, die kwam hier met het verhaal van de verloren zoon om bemoediging te geven. Om te weten aan de mensen die denken of die weten dat ze verloren zijn, om moed te geven van, het is niet zo. Een mens kan zich bekeren. En de fariseeën, die zo zelf bewust waren van hun eigen godsdienst, van hun goed zijn, die moesten ook iets leren. Ze moesten ook iets leren. God is een vader, zoals we al hebben gehoord, en een vader van velen. En niet alleen dat, ook in de voorafgaande hoofdstukken lezen we telkenmaal ook, zoals Geertre heeft aangehaald, van het verloren schaap. Hoe dat God in de hemel blij is als één mens tot bekering komt. Denk maar aan het verloren schaap, zoals ik al heb gezegd. En ook van die vrouw die 10 schellingen verloor, en dat ze 1 terugvindt. Dat ze feest viert, omdat ze dat ene teruggevonden heeft. Blijdschap. En dat lezen we op het einde van hoofdstuk van Lucas vers 10. Zie, er is blijdschap bij de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En daar gaat het in feite over, ook bij de verloren zoon. Jezus is gekomen om de mensen opnieuw te verzoenen met zijn vader. En na al die jaren hadden de fariseeën en de schriftgeleerden een bepaalde iets zelf ontwikkeld die in feite een tegenstrijdig was met het woord van God. Zij waren die mannen die gered waren. Zij waren die rechtvaardigen. En de zondaars en de tollenaars, die konden daar niet aan deelnemen. Zij waren niet zo goed of geen. En daarom vertelde Jezus dat verhaal van de verloren zoon. Iemand had 2 zonen. En het is al niet moeilijk, die 2 zonen, dat slaat op 2 groepen van mensen. Namelijk de zondaars en de tollenaars en de farizeeërs. Want Jezus wil hier iets duidelijk maken. Jezus wil namelijk met zijn gelijkenissen aan de mensen tonen van wat er bedoeld wordt met een gelijkenis. En dan lezen we over de jongste zoon. En ik denk dat er het meest van al te vertellen valt over de jongste zoon. Want als we eerlijk zijn, en ik hoop dat het zo mag zijn, dan voelen we ons meer verbonden met de jongste zoon dan met de oudste zoon. Van de jongste zoon kunnen we inderdaad het een en het ander zeggen. Het was iemand die nogal rebels was. Want hij verhaat tot zijn vader met de vraag van, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. Ik denk ook de dag van vandaag dat niemand van ons vraagt om ons erfenis te mogen ontvangen. Ten eerste, wat hebben we te erven? En ten tweede, dat doen we niet. krijgen pas een erfenis als er iemand overleden is. Maar hier maakt Jezus duidelijk dat die jongste zoon inderdaad een rebel was. Van, ik ga een keer tegen de gewoonten in. Zijn verhaal begint met, vader geef mij. Een eisende vraag. Een rebels karakter van die jongste zoon. Een rebels karakter die helemaal niet in overeenkomstig is met de fariseeën en de schriftgeleerden. Want zij zaten daar ook bij om te luisteren. En zo gaat hij maar verder. We lezen dat hij op reis gaat naar een ver land en dat hij alles verkwist. Hij wil de weg van die beschermde omgeving. Hij wil de weg van onder de hand van zijn vader. Misschien onder het juk, onder het gezag van die vader. Hij wilde zijn eigen wegen leren ontdekken, de wijde wereld ingaan. Een rebels iemand. En vaak is het ook zo dat wij ook die keuze hebben, of die keuze nemen van om rebels te zijn. Om weg te gaan, om onze eigen wegen te wandelen. En dan mogen we zien dat het ook zo vaak verkeerd afloopt. Maar hier, om op ons verhaal terug te keren, dan zien we van onze jongste zoon, hij had een lokgroep die begeerte naar de wereld. Dat is wat hij wilde. Die begeerte naar de wereld. En het mooiste van alles is dat die vader daar niks van zegt. Hij zegt, ga maar. Natuurlijk, het is een parabel, het is een verhaal. Maar ik denk dat het ook zo vaak is in ons eigen leven. Dat God ons bepaalde dingen toelaat, totdat we tot onszelf komen en inderdaad moeten zeggen, ja, we zijn weer verkeerd bezig. En dan zien we dat inderdaad die jongste zoon weggaat. En niet alleen weggaat, hij gaat naar een ver land en dan hij verkwist zijn vermogen in een leven van overdaad. Dat staat er zo mooi bij. Een leven van overdaad brengt vaak miserie mee, zonde. Hier hebben we inderdaad, om het terug te kijken naar de tollenaars en de zondaars, misschien hebben die mensen ook die lokgroep van de wereld gewoon nageleefd, hebben ze ook in overdaad geleefd en zijn ze nu tot de conclusie gekomen, ja, wat nu? Wat nu? En vaak is het ook zo, als ik denk aan ons eigen leven en ook aan dat van onze kinderen, als er niet gebeden wordt, dan lopen ze vaak ook in hun ongeluk. Hoe vaak is het niet zo dat wij mensen, of dat onze kinderen of anderen die we kennen, door hun eigen toedoen in het ongeluk lopen. En gelukkig dat we dan mogen bidden om ze te bewaren. We zijn nog niet zo ver tot dat stukje, maar we zien hier dat dat karakter van de jongste zoon opstandig tegenover God is. Opstandig tegenover zijn vader. Opstandigheid. Een moeilijk mens. Maar vaak gebruikt God moeilijke mensen. Ik weet niet, als jullie het gelezen hebben in het zoeklicht van de week, dan stond er een artikeltje over Maarten Luther. We zijn al 500 jaar in de hervorming en blijkbaar was Maarten Luther een heel moeilijk mens. Het was zelfs zo moeilijk voor zijn medestanders, voor zijn collega's, dat ze, als ze iets hem wilden, iets aanhalen, dat ze dat voorzichtig deden en dat ze afwachten totdat hij een goed humeur was. Want het was blijkbaar een heel moeilijk mens. Maar zulke mensen gebruikt God. Waarom? Omdat die durven iets te doen. Luther was iemand, hij was een rebels iemand. Hij kwam tot inzicht en hij had ook de moed om tegen de orde in te gaan. En vaak is het zo dat God zulke mensen gebruikt. Die pas dan tot bekering komen en inzien wat er allemaal verkeerd is gelopen. De zoon hier, de jongste zoon, die ging weg. Ver van zijn vader. Dacht dat hij het goede ging opzoeken en een leven van zonde, dat is tijdelijk genieten, maar dan zie je dat het tenslotte allemaal leidt tot verderf. Denk maar aan mensen die in drankproblemen zitten, of drugs, of in de prostitutie geraken. Over het algemeen leidt dat tot niks, tot de dood. Het is een verslaving waar mensen ten onderuit gaan. Dat is een leven van overdaad, en daarvoor worden we dan ook in de Bijbel van gewaarschuwd. Wij hoeven geen leven van overdaad. Wij hoeven een leven van om content te zijn, om blij te zijn, dat we eten en drinken hebben, want het kan morgen allemaal veranderen. Toen we vanmorgen naar hier kwamen in de radio, was het juist een berichtje van het aantal ongelukken, verkeersdoden, maar vooral zwaar gewonden. die door het verkeer in feite lang moeten revalideren. En ik zat zo bij mezelf te denken, van inderdaad, we leven hier en we denken niet na, maar plots kan het allemaal veranderen. Plots kan er een ongeluk gebeuren, kan er iemand op ons rijden. Kunnen we zo gekwetst zijn dat we de rest van ons leven misschien de gevolgen van dragen? We vinden het allemaal zo normaal als alles goed gaat. Maar nee, het leven is feitelijk vol gevaren. En gelukkig dat wij mogen bidden, omdat God ons zou behoeden van die vele dingen. Maar om terug te keren op ons verhaal, dan zien we dat God boven alles staat. Want in feite, als we dat hier, de gelijkenis van de verloren zoon willen benadrukken, dan gaat het over de vader die zijn kind begoedt en bewaart. En dan zien we verder dat er een zware hongersnood over dat land komt. En die zware hongersnood, vaak in de Bijbel zien we dat een teken is van oordeel. God heeft dikwijls hongersnood laten komen over zijn volk Israël, omdat het zou leren nadenken, omdat het tot inzicht zou komen, omdat het terug zou mogen keren. En hier wordt dat ook gezegd, dat de jongste zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En dan begint het pas. Als we gebrek beginnen te lijden, dan zien we naar God toe. Dan beginnen we na te denken. Ook de jongste zoon die begint na te denken. Want, wat lezen we? Het was al zo ver gekomen dat hij moest varkens gaan hoeden, dat hij zelf de schillen van de varkens moest opeten. Dus het was heel erg. En dat was in feite een vergelijking naar de tollenaars en de zondaars in de ogen van de fariseers. Want in de ogen van de fariseers waren de tollenaars en de zondaars en ook de hoeren en iedereen die niet voldeed aan hun eisen misschien wel, dat soort mensen die door eigen toedoen in zulke situaties waren gekomen. Dat wilde hij Jezus nog extra benadrukken. Waarom? Omdat zulken ook mogen komen. En dan zien we dat juist door die hongersnood die man tot inzicht kwam. Want, wat lezen we, toen kwam hij tot zichzelf en zeide. En ik vind dat zo mooi, dat we, en vaak is het ook zo in ons eigen leven, dat we eerst tot in de put zitten, maar dat we moeten, dat er soms iets moet ons overkomen, omdat we zouden nadenken en terug zouden keren. Van, inderdaad, we zijn afgedwaald. We zijn afgedwaald. Hier lezen we dat ook van die jonge man. Die hongersnood, die moest er komen. En die hongersnood, misschien is dat wel de gebeden van die vader over zijn kind. Vaak bidden we voor onze kinderen en vaak, als we naar onze eigen kinderen kijken, dan doen ze dingen die wij als ouders niet graag zien. En dan hebben we juist de kracht in feite, dan mogen wij bidden. Dan mogen wij bidden voor onze kinderen. Omdat de omstandigheden, we kunnen ze niet tot bekering brengen, dat is een keuze van het hart, dat moet ieder mens zichzelf bepalen. Maar wel de omstandigheden kunnen zo geleid worden dat ze tot inzicht kwamen. En hier lezen we dat ook van onze jongste zoon. De omstandigheden die waren veranderd. Dat leven van overdaad, dat was weg. De omstandigheden waren veranderd en nu kwam hij tot inzicht. En gelukkig dat wij mogen bidden. Gelukkig dat wij ook mogen bidden voor elkaar, dat voor mensen die tot bekering mogen komen, ik denk maar aan onze eigen kinderen, aan familieleden, misschien een man of vrouw, dat de omstandigheden mogen veranderen, zodat de mensen tot inzicht komen. Want de keuze van het hart, dat is jij alleen die dat neemt. God kan ons niet dwingen om te geloven. Wel mogen we bidden dat die omstandigheden veranderen, omdat wij tot inkeer zouden komen. En gelukkig zien we dat hier ook bij de jongste zoon. Gelukkig. Wat zal dat een bemoediging geweest zijn, ook voor die tollenaars en die zondaars, als ze dat allemaal hoorden, dat Jezus toch wel bewogen was over hen. Ze waren niet afgewezen, zoals de fariseërs en de schriftgeleerden dat deden. Nee, ze mochten komen zoals ze zijn, ze waren. En dan zegt die mooie, die jongste zoon, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik ga terug naar mijn vader en zeggen, ik heb gezondigd. Hier is er iets heel belangrijk, denk ik. Dat er een keuze moet gemaakt worden. Namelijk, je kunt natuurlijk blijven staan bij uw vuile klederen. Zoals het hier mag genoemd worden. Want hij zat in de miserie. Die man, die zat in de miserie. Hij had honger. Hij moest nog de varkens goeden als jood. En varkens, dat zeker niet. Tezamen, dat waren onreine dieren. Dan zit hij daar in de modderpoel met zijn vuile kleren aan. En dan mag hij de keuze nemen. Dan denkt hij aan zijn vader. Dan kan hij inderdaad denken, maar niet doen. Dan kan hij zeggen, ja, had ik maar bij mijn vader gebleven, dan kan hij zich ook beklagen en bedoen. Maar daarmee verandert er niets. Een mens moet stappen nemen om zijn ziel te bewaren, te behoeden, te redden. En die jongste zoon die doet dat. Hij denkt na. En hij zegt, ik ga terug. Natuurlijk zal hij misschien ook wel vragen hebben. Zal ik welkom zijn? Zal mijn vader mij ontvangen? En zie mij hier staan met die vuile klederen aan. Blijkbaar was die vader een begoed man. Zie mij hier staan met die vuile kleren aan. Moet ik teruggaan? Moet ik zo bij mijn vader aankloppen? Moet ik zo komen? Inderdaad, wat zegt hij? Ik ga. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hij komt tot dat besluit van tot inkeer. Dat is stap 1. Tot inkeer komen van, inderdaad, ik kan het niet verder. Ik kan het niet meer zonder u. En ten tweede, dan neemt hij een beslissing. Wat de omstandigheden ook zijn, hij neemt een beslissing. Hij weet niet hoe zijn vader zal reageren, maar hij weet wel dat het zijn vader is. En stap 3, dan gaat hij ook ernaartoe. En dat is ook zo mooi voor ons. Wij moeten ook leren, en die inkeer, dat is iets, hopelijk dat we dat mogen meemaken. Hopelijk komen wij eens tot inkeer voor de mensen die nog niet bekeerd zijn, dat ze mogen gaan naar de Vader. Dat we ook die beslissing nemen en dat we dat dan ook doen. En dan zien we dat hij gaat. Misschien had hij nog heel wat tegenkantingen, misschien had hij nog heel wat obstakels, misschien zonder in zijn gedachten ook gezegd worden van eigen schuld, dikke bult, zoals wij dat vaak noemen. Want het is zo. Door zijn eigen toedoen is hij zo in de miserie geraakt. Gelukkig dat wij mogen weten dat God met ons is. En hier is dat ook misschien wel een beetje een verhaal van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. We weten dat de Heilige Geest werkt en dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde. Net zoals hier in het verhaal van de verloren zoon. Ook een besef van de verloren toestand. Maar de dag van vandaag is dat heel moeilijk om de mensen gaan vertellen dat wij verloren zijn. Of dat mensen verloren gaan. In de tijd van Jezus was dat heel normaal. Het godsdienstig leven was nog zeer aantrekkelijk. Of tenminste, het was nog zeer dagelijks te zien. De mensen wisten van God en zijn geboden. Ze wisten als ze wie niet gelooft, die komen in het oordeel. Maar nu, de dag van vandaag, als je gaat gaan vertellen van oordeel, als je gaat vertellen van God, ja, dan zondebesef. Ja, de mensen hebben dat zo niet meer. Dat is heel moeilijk. Ik vind dat altijd heel moeilijk om het evangelie te gaan verkondigen. Want ik voel en ik merk dat mensen niet geïnteresseerd zijn. Als ik denk aan het werk, ik heb dat al zo vaak gezegd, dan zijn ze meestal bekommerd of geïnteresseerd in van wat mag en niet mag. En een keer dat ze dat weten, dan zijn ze content. Maar echt, die drang naar God, dat verlangen naar God, dat is bij veel mensen, jammer genoeg, weggeëbd. Is dat ook niet zo dat Jezus dat inderdaad voorspelde op het einde der tijden, dat er harde tijden zullen zijn, dat de mensen niet meer zullen openstaan voor het woord van God. En ik denk dat we inderdaad de dag van vandaag zo mogen opkijken. De mensen zijn niet meer geïnteresseerd in het woord van God. Jammer in feite. Ik denk ook vaak aan onze eigen kinderen. Ze hebben het gezien, ze hebben het gehoord. En toch, ja, het is soms zo moeilijk om ze het bij te brengen. En het is soms zo moeilijk. De mensen staan niet meer open voor dat woord van God. Ze denken niet meer na. Er wordt niet meer nagedacht over het leven. Wat een leven na de dood. En ik heb dan een keer gezegd tegen iemand een collega op het werk van, ja, wat denkt je van een leven na de dood? Dood is dood, zei hij. En het was daarmee afgehaald. Ja, dat is natuurlijk het gemakkelijkste. Maar dat is niet zo. Dat is jammer genoeg niet zo. Want Jezus is gekomen om ons de waarheid te openbaren. En dat is juist zo mooi. Maar we moeten wel de waarheid gaan zoeken. En dan gaan we terug naar ons verhaal. Want Jezus wilde benadrukken dat er een Vader in de hemel is die mensen liefgeeft. Die zondaar, of die zoon, die oudste zoon, of die jongste zoon tenminste, die kwam naar zijn vader. Maar misschien met een bang hart, omdat hij niet goed wist hoe zijn vader zou reageren. Of misschien juist anders, want ik ga wel naar mijn vader, want ik weet hoe mijn vader is. En dat is ook iets wat wij christenen misschien niet altijd weten. Hoe is God? Vaak zullen er mensen zijn die komen tot God met een bang hart. Terwijl anderen zullen gaan, ik weet het, God geeft mij vergeven. En als ik in mijn eigen leven kijk, dan was dat ook zo. De eerste 10 jaar, als ik in de kerk zat, dan vroeg ik me vaak af, wat zit ik hier in feite te doen? Ik, zondig mens, ik zal ook vaak gezegd hebben, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Met andere woorden dan, maar vaak was het zo. Ik heb vaak in de kerk gezeten met, wat zit ik hier te doen? Ik, zondig mens. Niet dat ik nu niet meer zondig, maar ik kijk nu heel anders. Ik weet dat mijn vader mij het vergeven heeft en dat ik mag komen zoals ik ben. En dat is een hele belangrijke openbaring. Net zoals die jongste zoon wist, ik mag teruggaan naar mijn vader. Alleen, hoe zal hij reageren? Dat wist hij misschien niet. Of dat wist hij juist wel. Dat is een keuze die ik openlaat. Dat is iets wat jullie moeten nadenken. Van hoe gaan jullie tot de vader? Wetende, alles is mij vergeven, ik mag gaan zoals ik ben. Of met een bang hart, ja, zou het nu toch wel aanvaard worden of niet? Misschien moet ik dat nog doen of dat. Maar in ieder geval, de reactie van de vader is heel anders dan dat wij zouden reageren. Als we eerlijk zijn, wij als vaders, of ik als vader, als ik vergelijk, we hebben 8 kinderen, zoals mijn vrouw al zei, dus de oudste 4 bij de jongste 4 zijn toch al anders opgevoed. Ik was 23 jaar of 24 jaar toen ik mijn eerste zoon had. En de eerste 3, denk ik, zijn toch wel een beetje harder aangepakt dan de jongste zoon, dan de jongste. En vooral onze Jethro, ja, dat is nog wat anders. Hè. Maar het is toch zo, je verouderd, je verzacht en de mens verandert door de jaren heen. En onze oudste kinderen kunnen dat vaak zeggen, van moesten wij dat gezegd hebben of dat gedaan, we hadden al lang één tegen onze oren gehad. En ja, ze zeggen dat vaak, ja, ze zeggen dat vaak ook soms om mij een beetje te doen gaan, maar vaak, het is wel zo. Ik merk dat ook in mijn eigen leven. Een mens verandert, gelukkig. Wat moesten we blijven staan bij wat we vroeger waren? Ja, dan is er ook geen vooruitgang. Maar om terug te keren naar ons verhaal, dan zien we dat de jongste zoon naar de vader gaat. Misschien met lood in zijn schoenen. Ja, misschien wel geen schoenen meer aan. Maar daar ziet hij zijn vader staan. Van verre. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Zijn vader. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Ik denk, wat moeten de tollenaars en de zondaars, als ze dat verhaal hoorden, zich afvragen. Welk beeld hadden zij van God? Want de vader hier wordt God, het wordt niet rechtstreeks genoemd, maar Jezus wilde het duidelijk aanhalen, ook zoals David al aan heeft aangehaald in het Oude Testament, maar vooral meer in het Nieuwe Testament, God is een vader. En dan zien we hoe de vader reageert. Hij ziet hem veraf, hij ziet zijn zoon van veraf. Hij wordt met ontferming bewogen. Niet de zoon loopt naar de vader, maar de vader loopt naar de zoon en kuste hem en omhelsde hem. Ik denk dat dat een beeld is die wij van God niet kennen. Of niet goed genoeg. We kunnen ons dan moeilijk inbeelden dat God zo om ons geeft. We kunnen wel teksten aanhalen en we kunnen ons daarvan ergens een beeld vormen, maar het werkelijke vaderhart van God, zoals al aangehaald is, van blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, dat is heel moeilijk om dat te aanvaarden, om dat te weten. En daarmee wilde hij Jezus de tollenaars en de zondaars bemoedigen van mensen, jullie mogen ook komen. Niet, hoe voel je, of hoe zijn jullie gekleed en lompen, of jullie zon... Zonden zijn al zo rood als scharlaken. Kom, kom maar, want dat is het vaderhart. Het vaderhart van God. Ik vind dat zo mooi, die uitdrukking, dat hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De vader die naar zijn zoon had. De vader had heel wat reden om zijn zoon anders te benaderen. En het mooiste van al is dat de vader niet handelt naar wat hij verdient. Als we eerlijk zijn... Ik weet niet hoe dat ik zou reageren, maar ja, dat is altijd gemakkelijk. Hè. Als je kinderen hebt en ze komen elke week naar huis, dat is gemakkelijk. Hè. Of ja, elke week niet. Maar als ze zo kinderen, als er ruzie is, en ze zijn een tijdje weg, dan sta je ook ergens zo wel te popelen van, hopelijk komen ze gauw terug, kunnen het weer goed maken. Ik denk niet dat we zijn als ouders van, onze kinderen, hopelijk blijven ze weg en zien we ze niet meer terug. Nee, we zijn altijd, als ouders zijn we toch altijd wel ergens bewogen en met ontferming bewogen. En zijn we blij als ze terugkeren. Als er ruzie geweest is of oneenigheid, dan zijn we blij dat het weer hersteld is. Hier ook. De vader die handelt niet naar wat hij verdient, maar naar het vaderhart, naar zijn eigen vaderhart. En dat is juist een bemoediging. Wij mogen komen zoals we zijn, vol met zonde, maar we mogen komen niet. We mogen komen naar God omdat Gij een groot vaderhart heeft. Omdat Gij wilt dat elk mens tot bekering komt. De Vader die handelt niet naar wat wij verdienen, maar naar zijn eigen vaderhart. De blijdschap van de Vader om één kind. En dan zien we dat Hij het beste kleed haalt en de schoenen aandoet en een meskalf. Er is feest in de hemel. Feest in de hemel voor die ene jongste zoon die tot bekering is gekomen. Vaak vergeten we dat er feest in de hemel is als mensen tot bekering komen. We lezen vaak van oordeel en gerechtigheid, van wat we moeten doen en niet moeten doen. Hoe we ons hebben te gedragen als christenen, is allemaal wel juist. Maar het is heel belangrijk dat we mogen weten dat we geliefde kinderen zijn van God. Er zijn zoveel teksten die aanhalen dat wij kinderen zijn van een levende God. Geliefde kinderen, schrijft zelfs Johannes. En dat is iets dat ons moet doordringen. Dat we zo dicht bij de Vader mogen komen. Dat we het vaderhart van God mogen leren kennen. Ik denk dat het een van de belangrijkste lessen is in het christenleven. Omdat we dan pas gaan beseffen wat het betekent. En dat we dan pas ook gaan ons misschien meer gaan inzetten om het werk van God hier op aarde te laten voortgaan. En dan zien we ook die blijdschap van die Vader. Ik kan dat moeilijk uitdrukken, maar ik denk niet dat hij abnormaal reageert. Hij is heel blij. Heel blij dat die zoon weg geweest is. Hoe lang dat hij weg geweest is, dat weten we niet. In ieder geval lang genoeg, want die vader die kijkt de huid naar zijn kind. En dan zien we ook inderdaad de laatste zoon, de oudste zoon. Dat is iemand van een ander kaliber. Iemand die misschien stil en altijd in de kerk aanwezig zit. Iemand die zijn plichten doet, maar in feite niet heeft beseft van waar gaat het nu om. Mensen die misschien jaren naar de kerk komen en over wat gaat dat hier niet? We horen wel van God en het vaderhart en van de vergeving van zonden, maar waar gaat het nu om? Die oudste zoon, die fariseer, dat waren zeer godsdienstige mensen en ze waren zelfs gekend om hun lange gebeden en om hun vasten. Mensen waar ik niet echt zo mee omgaan. Ik ben niet zo echt iemand die heel strikt is. Vasten. Eerlijk zijn, ik heb nog maar heel weinig vasten in mijn leven. Ik eet en drink het te graag. Maar dat is zo. Er zijn mensen die dat wel doen en ze mogen dat doen. Maar ik hoor ook niet echt tot die groep van mensen en zo. Die daar stil zitten, die niet weten over wat het gaat, die lekker meedoen. En dan hebben ze die vraag van... deze is gekomen... Uw broeder en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten. En wat is zijn reactie? Hij werd boos. Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En toen kwam zijn vader naar buiten en dronk bij hem aan. Hij werd boos. Hij werd boos en ivers... Vind ik dat heel normaal dat hij boos was? Zouden wij niet boos zijn als er ons onrecht wordt aangedaan? Ik denk dat wij ook terecht boos zouden worden. Ik denk dat... Als ik misschien in die situatie zou moeten zijn, dat misschien ook net zoals die oudste zoon boos zou worden. Hij heeft daarna van het vermogen van zijn vader verkwist. Hij heeft met de hoeren, dus in onreinheid geleefd tot en met. Nu komt hij terug, met de lange tenen zoals wij dat noemen. En dan wordt hij nog zo behandeld. Dat is in feite onrechtvaardig behandeld. Zo denken velen van ons. Hij is onrechtvaardig behandeld. Die oudste zoon bedoel ik. Hè. Want ik zeg die, ik heb al die tijd bij u gebleven. Ik heb al heel mijn leven gewerkt voor u. Ik heb nog niets gevraagd. Ik heb zelfs nog geen heitebokje gegeven om met mijn vrienden een feest te vieren. Misschien heeft hij dat nog nooit gevraagd. Misschien heeft hij geen vrienden of misschien wil hij geen feest vieren. Want er zijn ook christenen die dat ook. Hè. Feest vieren, dat is voor de heidenen. Nee, zegt hij, nog niets. Nog niets hebt u mij gegeven. En dan zegt de vader, ja, maar jongen toch. Je zit altijd bij mij. Als je het vraagt... Dan zal ik het u wel geven. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want die vader hier Of uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Die oudste zoon, zoals ik al zei, die snapt er niets van. Heel zijn leven godsdienstig geweest en niet tot het punt komen van bekering. Want daar gaat het om. Altijd maar denken van, ik ben nooit goed genoeg. Ik doe wat de vader mij vraagt. Mooi meelopen in de pas. Dat is toch wel, aan de ene kant is dat wel erg. Als je altijd maar moet, en hoeveel mensen zijn er niet, die meelopen in de pas, omdat ze maar denken van, oei, oei, als ik hier iets verkeerd doe, kan zijn dat ik in de hel beland, of dat God mij niet aanvaardt. Dat is niet de boodschap dat God en de Bijbel heeft. De boodschap is van, kom tot bekering, je zonden zijn vergeven, maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt. En ik denk vaak, en dat heeft mij ook veel geholpen, om een beeld te krijgen van Gods genade in het Oude Testament. Ik heb het al vaak aangehaald. En inderdaad, David heeft mij geleerd wat genade... Of David, koning David dan niet, David hier in de kerk. Maar David, koning David, heeft mij geleerd wat genade is. Als ik zijn leven las, als ik zijn leven bestudeerde, door bijbelstudies heen, dan was ik altijd verbaasd dat God hem toch zo lief had. God had hem enorm lief, want op een bepaald moment zegt God dat hij zijn oogappel was. En het was een rebel tot en met. Hij was wel aangesteld door God, hij was gezalfd, maar ondanks al zijn fouten is hij altijd trouw geweest aan God. Terwijl dat Saul dezelfde omstandigheden kon krijgen. Hij was ook gezalfd, geroepen om koning te zijn. Alleen heeft hij God in feite verlaten. En er zijn zoveel mensen... Jacob en Esau, die in dezelfde voorrechten hebben. De een kiest, de ander niet. Denk maar aan Abraham en Lot. Denk maar aan Orfa en Ruud en zoveel anderen. Ze hebben dezelfde omstandigheden. Ze zijn zelf in hetzelfde gezin opgegroeid. En toch, de een kiest en de andere niet. God kan het hart bewerken, maar de bekering is uw verantwoordelijkheid. Ja, wij moeten de stap zetten. Wij moeten ons hart aan Jezus geven. Zoals ik al zei, de omstandigheden kunnen zo zijn. Kunnen veranderen. En wij mogen bidden dat omstandigheden... En ik bid vaak ook zo. Dat omstandigheden mensen tot inkeer kunnen brengen. Want als het goed gaat, dan denken mensen niet echt veel aan God. Maar als het slecht gaat, dan komen ze tot inzicht. Net... Zoals hier de jongste zoon, wanneer hij gebrek leed en benauwdheid kwam, dan riep hij tot God. En in Psalm 107 staat er van benauwdheid. Toen mensen in benauwdheid kwamen, riepen ze tot God. Moet maar een keer thuis lezen die psalmen, die psalm. Telkenmale lezen we van mensen die op een schip zaten, die kwamen in benauwdheid, in een storm terecht. Toen benauwdheid hem omringde, toen riepen ze tot God. Ik denk dat er 4 of 5 keer voorbeelden aanhalen van mensen die in benauwdheid tot God roepen. Denk maar aan, ik heb nog verhalen gehoord van mensen tijdens de oorlog. Toen ze in benauwdheid kwamen, riepen ze tot God. Vaak zien we in films van die soldaten die sterven, dan roepen ze tot hun moeder. Of dat het waar is of niet waar is, dat weet ik niet. Maar misschien is dat wel zo dat jonge mensen meer naar hun moeder roepen, dat weet ik niet. Maar vaak is het ook zo dat... mensen tot God roepen. In benauwdheid roepen we tot God. Zo, ik denk dat ik mij ga afsluiten. En ik hoop dat we beseffen welke genadevolle God we hebben. Een genadevolle God. We mogen komen zoals we zijn. En ik denk dat die, zoals ik al aangehaald heb, dat die farizee, of tenminste die tollenaars en zondaars, toch wel bemoedigd zullen zijn. Want ze wisten, ja... Die man heeft hier ons iets te vertellen. Jezus komt hier ons leren. Namelijk dat wij toch kunnen tot God naderen. Dat wij toch aanvaard zullen worden. Dat we mogen komen zoals we zijn. We zullen dan wel later horen hoe dat allemaal moet. Maar we mogen al komen. Dat is de eerste stap. We kunnen aanvaard worden door God. Want als je weet dat je nooit aanvaard zult worden, omdat je zo slecht bent, dan ga je toch gewoon niet. Hè? Als ik weet dat ik niet welkom ben bij mensen, dan ga ik ook niet gaan. Maar iedereen is welkom bij God. Iedereen mag ervaren de genade en de liefde van God. En dat wilde hij Jezus ook aanhalen. En de fariseers, misschien komen ze ook tot inkeer en beseffen ze ook van, kennen wij feitelijk wel God? Hebben wij een relatie met God, met al onze regeltjes en wetten en onze dagelijkse praktijk en onze lange gebeden en ons vasten. Kennen wij God? Is dat wat God wilt van ons? Verwacht God ons van ons dat? Dat is ook de vraag dat mensen zich moeten afstellen van, wil God ons zo hebben? Of hoe wil God ons? Gelukkig hebben we de Bijbel. Gelukkig mogen we leren en lezen hoe het allemaal moet. En ik vind het altijd zo mooi, ik heb het al een keer aangehaald, de leer van de godsvrucht. Dat is zo mooi gezegd. Leren om godvruchtig te leven. Een leven lang. Niemand zal ooit hier op aard een perfect leven leiden. Niemand. En de meeste godsmannen, die hadden ook moeite en strijd in hun leven. Denk maar aan Maarten Luther, een man die zo gebruikt is door God. En blijkbaar was het een heel moeilijk mens, een heel moeilijk mens. Dan kunnen we zeggen, heeft hij nooit zijn Bijbel gelezen, waar er staat dat we moeten vriendelijk zijn? Ja, zeker heeft hij zijn Bijbel gelezen, maar het is zo moeilijk als we eerlijk zijn met onszelf om ons karakter om te vormen. Als je een gemakkelijk karakter hebt, ik heb het al vaak gezegd, mensen kunnen vaak, als ze gemakkelijk zijn bedoel ik, dan... Van nature uit vriendelijk zijn. Er zijn heel wat wereldse mensen die veel vriendelijker zijn dan ik. Ik heb het al vaak aangehaald. Die zachtmoedig zijn. Dat is het karakter dat je krijgt. En we moeten daaraan werken. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Het gaat hoe God van ons denkt en hoe wij die stap willen zetten tot God. Want God wil dat we tot inkeer komen, dat we de beslissing nemen en dat we zeggen, Vader, hier ben ik. Ik heb gezondigd. Maar ik weet... Ondanks alles, ik ben aanvaard door mijn Vader. Zo, hierbij wil ik ook nog afsluiten. Vader, wij danken u dat wij dat voorrecht hebben, Heer, vanuit uw woord te mogen lezen. En dat Jezus is gekomen om opnieuw de openbaring te geven van God, mijn Vader. Zo mogen wij u noemen, God, mijn Vader. En leer het dan ook zo te komen, Heer. Niet met vrezen en beving, maar met een hart vol ontzag tot de Vader. Omdat we zouden mogen leren... wat het betekent kinderen te zijn van een levende God. Heere, wilt u in ons hart werken? Wilt u ons leren? Wilt u ons ook bruikbaar maken? Om uw wil te mogen doen. Om u te kennen zoals u gekend wilt worden. En zegen ons, Heere. Want we beseffen, zonder u kunnen wij niets doen. Leer ons uw weg. Want gij zit onze God. Onze Vader. In de naam van Jezus. Amen.
Wel, Jan. We sluiten af met een laatste lied.
We mogen inderdaad beseffen dat we allemaal bij God mogen komen, wie dat ook zijn, christen of niet christen. Het is een mooie boodschap deze ochtend. Volgende week gaan we trouwens verder over de Vader. En we gaan volgende week zien wat dat het werkelijk betekent. God onze Vader, we gaan zien wat dat impact is op het leven van gebed en op ons leven. Dus voor volgende week de boodschap. Zo God had liefde Vader ons. God de Vader ons, dat hij zijn eigen Zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was, toch is Jezus bloed dat ons leert in zijn nabij.
ziet de mens daaraan los, met al mijn schuld verlaten, beschaamd hoor ik mijn eeuws, en broken een mens maat. Het was mijn zonde die hij doet, totdat hij riep, het is volbracht. Zijn laatste adem bracht, zijn sterven werd mijn loon. Ik roep niet meer in wat mis het is. Ik roep alleen nog in
Hemelse Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u ons lief hebt. Dat u ons verwelkomt, ondanks onze zonden, ondanks onze falen, onze tekortkomingen. Heer, ik bid dat wij, ieder van ons, dat we mogen die liefde ervaren. Dat we mogen het kennen in het diepste van ons hart. Dat wij een geliefde kind zijn van God. In Jezus' naam. Amen. Nog een goede zondag allemaal. Yeah.